Voor de luisteraars van de kerktelefoon willen we het schriftgedeelte en de psalm van deze avond noemen. Schriftlezing is Hebreeën 6. We noemen Hebreeën 6. En we zingen psalm 147, vers 8 en 9. Psalm 48, vers 1 en 4. De lofzang van Zacharias, vers 1. En psalm 29, vers 1. We noemen nogmaals de schriftlezing Hebreeën 6. En we zingen psalm 147, vers 8 en 9. Psalm 48, vers 1 en 4. De lofzang van Zacharias, vers 1. En psalm 29, vers 1. We wensen u een goede dienst.
Onze hulp en onze enige verwachting, sta ook dit avontuur in de naam des Heeren, Heeren, die de hemel en de aarde geschapen heeft, die de trouw bewaart van geslachte tot geslacht, ja tot in alle eeuwigheid, en die nooit laat varen enig werk dat zijn hand begon. Amen. Genade, zegen, vrede van hem die is en die was en die komen zal en van de zeven geesten die voor zijn troon zijn en van Jezus Christus die de getrouwe getuige is, de eerstgeborene uit de doden en de overste van alle koningen der aarde. Amen. We willen dan met elkander zingen van de 147ste psalm. En daarvan het 8e en het 9e vers: hij zendt op aarde zijn bevelen, zijn woord loopt snel door 's werelds delen. Hij geeft de sneeuw om het land te dekken en tot een zachte wol te strekken. En ook vers 9: wie zou niet voor Gods grootheid bukken? Hij werpt zijn ijs daarheen als stukken. Wie zal bestaan voor zijn koude, daar niemand die verduren zoude? Psalm 147, daarvan het 8e en het 9e vers. Gemeente, dan is de schriftlezing voor de Bijbellezing dit avonduur uit Hebreeën 6. Uit Hebreeën 6, waar wij de stof over Melchizedek met de hulp des Heren willen vervolgen. Hebreeën 6, maar vooraf doen wij ook dit avonduur in gemeenschap met de kerk van alle tijden en plaatsen belijdenis van het algemeen ongetwijfeld christelijk geloof met de woorden van de 12 artikelen het apostolicum.
Ik geloof in God den Vader, den almachtige schepper des hemels en der aarde, en in Jezus Christus zijn enige geboren Zoon, onze Heer, die ontvangen is van den Heilige Geest, geboren uit de maagd Maria, die geleden heeft onder Pontius Pilatus, is gekruisigd, gestorven en begraven, nedergedaald ter helle, ten derde dagen wederom opgestaan van de doden, opgevaren ten hemel, zittende ter rechterhand Gods des Almachtigen Vaders, van waar hij komen zal om te oordelen de levenden en de doden. Ik geloof in een Heilige Geest. Ik geloof één heilige algemene christelijke kerk, de gemeenschap der heiligen, vergeving der zonden, wederopstanding des vleeses en een eeuwig leven. Amen. Daarom nalatende het beginsel der leer van Christus, laat ons tot de volmaaktheid voortvaren, niet wederom leggende het fundament van de bekering van dode werken en van het geloof in God, van de leer der dopen en van de oplegging der handen en van de opstanding der Joden, der doden en van het eeuwige oordeel. En dit zullen wij ook doen indien het God toelaat. Want er is onmogelijk diegenen die eens verlicht geweest zijn in de hemelse gaven gesmaakt hebben en des Heiligen Geestes deelachtig geworden zijn en gesmaakt hebben het goede woord Gods en de krachten der toekomende eeuw en afvallig worden die, zeg ik, wederom te vernieuwen tot bekering, als welke zichzelf en den Zonen Gods wederom kruisigen en openlijk te schande maken. Want de aarde die den regen menigmaal op haar komende indringt en bekwaam kruid voorbrengt voor diegenen door welke zij ook gebouwd wordt, die ontvangt zegen van God. Maar die doren en distelen draagt, die is verwerpelijk en nabij de vervloeking, welker einde is tot verbranding. Maar geliefden, wij verzekerden ons van uw betere dingen en met de zaligheid gevoegd, hoewel wij al zo spreken. Want God is niet onrechtvaardig dat hij uw werk zou vergeten en de arbeid der liefde die gij aan zijn naam bewezen hebt, als die de heiligen gediend hebt en nog dient. Maar wij begeren dat een iegelijk van u dezelfde naastigheid bewijzen tot de volle verzekerdheid der hoop, tot het einde toe, opdat gij niet traagd wordt, maar navolgers zij dergenen die door geloof en langmoedigheid de beloftenissen beërven. Want als God aan Abraham belofte deed, terwijl hij bij niemand die meerder was had te zweren, zo zwoer hij bij zichzelf, zeggende: waarlijk, zegenen zal ik u zegenen, en vermenigvuldigen zal ik u vermenigvuldigen. En al zo langmoedelijk verwacht hebbende, heeft hij de belofte verkregen. Want de mensen zweren wel bij de meerdere dan zij zijn, en de eed tot bevestiging is dezelfde een eind van alle tegenspreking, waarin God willende den erfgenaam der beloftenis overvloedig bewijzen, de onveranderlijkheid van zijn raad met een eed daartussen is gekomen. Omdat wij door twee onveranderlijke dingen, in welk het onmogelijk is dat God liegen, hun sterke vertroosting zouden hebben. Wij namelijk die de toevlucht genomen hebben om de voorgestelde hoop vast te houden, welke wij hebben als een anker der ziel, het welk zeker en vast is en ingaat in het binnenste des voorhangsels. Want de voorloper voor ons is ingegaan, namelijk Jezus, naar de ordening van Melchizedek, een hoge priester geworden zijnde in der eeuwigheid.
Zoeken we dan het heilig aanzicht des Heren in het gebed. Enige, eeuwige, drie enige en volzalige God in de hemel. In deze adventstijd naderen wij, ook in het midden van de week op de woensdagavond, in dit kerkgebouw samengekomen voor uw heilig aangezicht, in het gebed. En Heere, nu zijt gij, o Heer Jezus zelf, die altoos biddende hoge priester. En Heere, dat is zo'n grote zaak, want hoe zou anders op aarde gebeden kunnen worden, als er niet is een Heer, een naderen in en door u, tot God de Vader in het hemelse heiligdom. Hoe zal ons gebed verder kunnen komen dan het dak van dit kerkgebouw, als gij als die biddende hoge priester die gebeden niet komt te brengen in het hemelse heiligdom, als gij die gebeden niet komt over te nemen, komt te zuiveren en te reinigen van alle zonde, en op grond van het offer van u door uzelf gebracht, die gebeden bij de Vader brengt, o Heere, om voor degene die door u tot de Vader bidden te pleiten en de Vader te vragen en te bidden om vergeving, en dat nou op grond van uw eigen offer, van uw eigen volbrachte middelaarswerk, op grond van dat bloed dat u zelf gestort hebt, waarom de Vader verhoring zal schenken, beloofd heeft te schenken. O Heere, wil dat geven, dat zo ook ons gebed vanavond niet zal zijn kwaad in uw ogen, maar Heere, dat het mag zijn dat, zoals we hier bijeen vergaderd zijn, we mogen worden aangezien door u de Vader, in de Zoon uwer liefde, als u ons aanziet. Heere, wie is er die leeft, die voor u kan bestaan, die tot u kan naderen, die kan bidden, die kan zalig worden. Maar Heere, o, als ge ons aan wilt zien in de Zoon uwer liefde, o Heere, dan zal het toch zijn dat de hemelen zich scheuren en dat u neder wilt komen, en wilt u zo ook vanavond nederdalen in ons midden. En zoudt u zo ook vanavond de opening van uw woord willen schenken. Zoudt u zo vanavond ook de harten willen openen voor uw woord. En dat zoals we hier bijeen vergaderd zijn, dit onderwijs uit de Hebreeënbrief nog tot zegen gesteld mag worden. Voor een ziel, mocht het zijn voor velen. Het zou zo groot zijn als het mag zijn voor alle zielen. Naar het vrije van uw welbehagen, Heere, we bidden u erom. O, dat de moeilijke stof vanavond toch eenvoudig uitgelegd mag worden, helder verklaard mag worden, maar hier ook toegepast mag worden door de werking van uw geest, dat alleen zal kunnen als uw geest zich paart aan het woord dat vanavond verklaard en gepreekt mag worden. Heere, wilt u dan de rijen doorgaan? En dan weet u van een ieder van ons hoe we gelegerd zijn, hoe het met ons ervoor staat op weg en reis naar de eeuwigheid. Onbekeerden, onbekommerden, harden van hart, u kent ze, Heere. En dan zouden we zeggen, als we op woensdagavond naar uw huis komen, dan zijn we toch niet hard en onbekommerd, maar ach, Heere, dat kan zelfs een goede gewoonte. Dan moeten we toch nog zeggen, het hart kan erbij zo koud zijn. En dan kunnen we niet op grond van ons, ook niet op grond van ons door de weekse opgaan. Eén grond en één schrapsel tot onze zaligheid toedoen. Heere, maar wilt u dan bekeren? En wilt u dan trekken vanuit de duisternis tot uw heerlijk en wonderbaar licht? En wilt u dan overtuigen van zonde, gerechtigheid en oordeel ons doen zien in de spiegel van uw heilige wet? Dat het uitgeroepen zal worden verloren. Maar Heere, ook die bede mag opklimmen. Vergeef ons onze zonden. Heere, wilt u dat schenken? En dan kent u ook degene, och Heere, die u moeten missen. Die weten van schuld en zonde, maar niet van vergeving. Die een borg nodig hebben gekregen, voor wie u nochtans een verborgen persoon bent. O, wil u zelf dan vanavond komen te openbaren, door uw woord en geest, dat het uur der minne mag zijn, de dag van uw welbehagen. Heere, wil dat schenken. Redenen nemend uit uzelf. Heere, wil het ook geven na ontvangen genade. En och Heere, dat het ook zal zijn. Dat ook diegene, daar moet het vanavond ook over gaan. Aan de hand van de stof die we moeten behandelen. Dat diegene die meenden genade te kennen. Die meenden, o Heer, het leven der bekering te kennen. Maar dat missen. Dat ze vanavond ontmaskerd mogen worden. Dat ze vanavond ontdekt zouden worden. En dat ze dan vanavond erbij bepaald zouden worden. Dat wat er in hun leven misschien wel gebeurd is. Eeuwig tekort is. Heere, o, wil dat werken. Uw naam ter ere. Maar wil ook geven, Heere, dat ook het geloof. Het ware geloof versterkt mag worden. Vanavond vernieuwd mag worden. En verlevend mag worden ook als het gaat om die noodzakelijke vruchten. O Heere, dat ze aan de levensboom gevonden mogen worden. Uw naam ter eer. Wil dat geven, Heere. Gedenk ons zo. U kent ook in ieder van ons. U weet ook wat we meedragen in de harten. Wat er gebeurd is de afgelopen dagen. Misschien wel op het werk, in de gezinnen, op school. Heer, u weet wat ons bezig kan houden. Gedenk ons zo naar de grootheid van uw genade. Gedenk de rouwdragenden en de zieken en de eenzamen. U gedenken die kruisen moeten dragen. Heere, wilt u een God van nabij zijn en niet van verre. Heere, gedenk zo ook onze kerkvoogd Erik Wiggers. Ook als hij daar de komende vrijdag een behandeling aan de knie in het ziekenhuis moet ondergaan. Zou u met hem mee willen trekken? En zouden we hem ook daarin willen zegenen en ook de hand van de artsen willen sturen, opdat ook zo de ingreep mag slagen. En ook als daar een periode van herstel zal volgen, Heere, dat hij ook daarin door u gezegend mag worden, weer mag herstellen om zijn werk te kunnen verrichten, ook het werk voor de kerk. Heere, gedenk nog zo land en volk, koning en koningin, gedenk uw kerk over het rond van deze aarde. Gedenk uw volk Israël, ook in deze adventstijd, dat hun ogen geopend zullen worden voor de Christus der schriften. Heere, geef uw zegen aan hen die vervolgd worden omwille van uw naam, die smarten moeten lijden, die om uwentwil gesmaad worden. O Heere, wilt u ze het hoofd oprichten en wilt u ze staande houden en geven, Heere, dat er op aarde uw kerk mag uitzien. Na die dag der dagen, dat ge zult wederkomen, heerlijkheid. Dan zal er toch, als het goed is, dat adventsverlangen zijn. O Heer Jezus, kom haastiglijk. Ja, kom haastiglijk. Wanneer komt die dag, dat ik bij u wezen mag, om te zien uw aanschijn geprezen. Heer, geef zo uw zegen, want de Satan weren. En geef dat zo de uitgangen, Van deze avond zal juichen tot uw eer uit genade om Jezus wil. Amen. Uw gave wordt nu ingezameld voor de kerkvoogdij van harte. In uw vervaardigheid aanbevolen. De Heere zegen u en uw gave. En geef u een meldadig hart. Dan ter inleiding op de Bijbellezing willen we dan met elkaar zingen van de 48e psalm. En daarvan het eerste en het vierde vers. Psalm 48 en daarvan het eerste en het vierde vers. Gemeente, als tekst voor de Bijbellezing lees ik het 20e vers, waar wij lezen waar de voorloper van ons is ingegaan, namelijk Jezus naar de ordening van Melchizedek, een hoge priester geworden zijnde in der eeuwigheid. Het valt op als wij hoofdstuk 5 met hoofdstuk 6 vergelijken, dat op een geheel andere wijze in hoofdstuk 5 over het hoge priesterschap van Christus wordt gesproken dan in hoofdstuk 6. In hoofdstuk 5 hoorden we ook al dat van het hoge priesterschap van Christus gesproken is, dat dat een hoge priesterschap is naar de ordening van Melchizedek. En daar werd in hoofdstuk 5 dat hoge priesterschap van Melchizedek, dat hoge priesterschap van Christus zelf, vergeleken met het hoge priesterschap van Aaron. En we hoorden toen dat daar grote overeenkomsten waren. Beiden gold het hoge priesterschap van naar de orde van Aaron en naar de orde van Melchizedek. Ze waren beiden een roeping, een noodzakelijke roeping van Gods wegen tot verzoening van de zonde van het volk. Maar we hoorden ook van die grote verschillen. Dat Christus hoge priesterschap naar de ordening van Melchizedek zo ander hoge priesterschap geweest is. Als het hoge priesterschap dat vervuld is door degene die in het Oude Testament dat hoge priesterschap vervulde. Christus hoge priesterschap was onbevlekt, is onbevlekt. Christus hoge priesterschap was zo volkomen, is zo volkomen, dat hij niet voor zichzelf hoefde te offeren. En daarin zien we ook dat hoe in zijn hoge priesterschap dat mag gepaard gaan, dat samen mag gaan met zijn koningschap. Wat in het Oude Testament voor de hoge priesters naar de ordening van Aaron ten enenmale onmogelijk was. Om tegelijk hoge priester en koning te zijn. Maar de Heer Jezus is het wel geweest. Hoefde niet voor zichzelf te offeren. Is koning en hoge priester in één persoon tegelijk. En dat tot in alle eeuwigheid. En het derde grote verschil wat we de vorige keer gehoord hebben, is dat het hoge priesterschap van de Heer Jezus een eeuwig hoge priesterschap is. Dat hoge priesterschap dat zet zich voort in de hemel. Ook waar hij is opgevaren ten hemel. Ook waar hij is gezeten aan de rechterhand van zijn vader. Gaat zijn heerlijk werk voor zijn kerk door. Daar leeft hij om altijd voor zijn kerk te bidden. Daar verschijnt hij ten alle tijden voor de zijnen. Voor het aangezicht van zijn vader. En daar in de hemelse heerlijkheid bereidt hij voor zijn volk hun plaats. Om ze eens tot zich te nemen. Nu horen wij echter vanavond dat op een hele andere wijze wordt gesproken. Over het hoge priesterschap van Christus naar de ordening van Melchizedek. Namelijk waar het gaat om de hoop op de zaligheid. En dat schrijven we vanavond boven de Bijbellezing. De hoop der zaligheid in verband met het hoge priesterschap naar de ordening van Melchizedek. Christus hoge priesterschap naar de ordening van Melchizedek. De hoop op de zaligheid in verband met Christus hoge priesterschap naar de ordening van Melchizedek. En we hoorden in de eerste plaats hoorden we dan van een ongegronde hoop. Die is er namelijk ook. Daar is een ongegronde hoop. In de tweede plaats horen wij van een gegronde hoop. En in de derde plaats horen wij van de grond der hoop. De christelijke hoop of de hoop op de zaligheid in verband met het hoge priesterschap naar de ordening van Melchizedek dat Christus vervult. In de eerste plaats horen wij van een ongegronde hoop. In de tweede plaats horen wij van een gegronde hoop. En in de derde plaats horen wij van de grond der hoop. Gemeente, eerst dan een ongegronde hoop. Ja, we hebben de woorden gelezen, nietwaar? En het kan wel zijn dat ze die woorden, met name de woorden die wij lezen tussen vers 4 en 8, dat ze als het goed is, toen ze werden voorgelezen. En toen u dat mocht meelezen, u heeft doen huiveren. Ook als daar in uw leven genade gevonden mag worden, als we dat mogen menen. Genade van de Heer te hebben ontvangen. Als we mogen menen iets van het leven der bekering te kennen. Dat we gehuiverd hebben. Want het is onmogelijk, vers 4. Degene die eens verlicht geweest zijn. En de hemelse gaven gesmaakt hebben. En des Heiligen Geestes deelachtig geworden zijn. En gesmaakt hebben het goede woord Gods en de krachten der toekomende eeuw. En afvallig worden die, zeg ik, wederom te vernieuwen tot bekering. Als welke zichzelf de Zonen Gods wederom kruisigen en openlijk te schande maken. Want de aarde die de regen menigmaal op haar komende indringt en bekwaam kruid voorbrengt voor degene door welke zij ook gebouwd wordt, die ontvangt zegen van God. Maar die doornen en distelen draagt, die is verwerpelijk. En na beide vervloeking, welker einde is tot verbranding. Dat kan dus, hoort het, dat er doornen en distelen worden voortgebracht. Door degene die, misschien wel door anderen, voor een levende ziel worden gehouden. Dat er doornen en distelen worden voortgebracht. Terwijl wij menen bekeerd te zijn. En ook misschien wel menen bekeerd te zijn. Niet zomaar. Maar dat er is geweest het smaken van de hemelse gaven. Kan zo ver komen. Dat het is alsof we de hemel in ons hart hebben geproefd. En de gemeenschap met de Heer gesmaakt hebben. En er wordt zelfs gesproken in vers 4 over het deelachtig geworden zijn van de Heilige Geest. Nee, dat is waar, niet zalig maken het, want er is geen afval der heiligen, dat is waar. Artikel 5 van de Dordtse leerregels. Mogen en moeten we staande houden dat in wier leven de Heer een goed werk begonnen is. De Heer het zal voleindigen. Tot op de dag van Jezus Christus. Het was destijds in 2004 ook een van de punten waarom we niet mee konden naar de nieuwe kerk. Omdat in de Augsburgse confessie die in de kerkorde van de PKN een plaats kreeg. Beleden werd dat er wel een afval der heiligen zou zijn. En die gedachte hebben onze Dordtse vaderen hebben verworpen, omdat ze tegen de leer der godszaligheid is. Maar het kan wel zo zijn, niet zaligmakend, maar wel degelijk de Heilige Geest deelachtig geworden zijn en vers 5 gesmaakt hebben. Het goede woord Gods, dat het woord wel eens is geweest als spijze voor de ziel. Als brood voor het hart. En als een drank voor de ziel. En de krachten der toekomende eeuw. Als het ware dat de hemelse heerlijkheid in het hart werd ervaren. En als het ware iets van het eeuwige leven in het hart werd gesmaakt. O, hoe kan het? En dan toch afvallig worden. En dan toch toornen en distelen voortbrengend. Ja, gemeente, dat staat niet alleen op deze plaats. Ook later heeft apostel Paulus in Hebreeën 10 soortgelijke woorden gesproken. In Hebreeën 10 vers 26. Want zo wij willen zondigen, nadat we de kennis der waarheid ontvangen hebben, zo blijft er geen slachtoffer meer over voor de zonden. Maar een schrikkelijke verwachting des oordeels en hitte des vuurs. Dat de tegenstander zal verslinden. Daar kan dus de kennis der waarheid ontvangen zijn. En dan toch een willens en wetens zondigen. Ja, gemeente, daar zijn de voorbeelden van in de schrift. O, ik denk aan het voorbeeld van een gam. met Noach in de boot en met Noach in de ark geweest en er veilig uitgekomen en later toch vervloekt. Ik denk aan een Biliam geprofeteerd. Ik denk aan een Saul, een gezalfde des Heeren, die onder de profeten geweest is, zo werd er van hem gesproken. En die zelfs de naam van de Heer op de lippen gehad heeft. Ik denk aan de kinderen Israëls. Die door de zee uitgeleid zijn. Droogvoets door het Paddenzee gewandeld zijn. Gedronken hebben uit de steenrots. De steenrots die volgde waarvan Paulus sprak. In 1 Korinthe 10. De steenrots was Christus. En ik denk ook zo aan vele andere voorbeelden die wij kunnen vinden in de schrift. Ik denk ook aan het Nieuwe Testament. De gelijkenis van het zaad dat de Heer Jezus zegt. Dat er zijn die het woord horen met vreugde ontvangen te stond aannemen. En dat daar een plant lijkt te groeien. Waar de vruchten aan gevonden worden. Totdat die plant met haar wortels stoot op de stenen. En het verdort. Tijden van verdrukking en vervolging komen. Oh, we denken aan het zaad dat valt te midden van de doornen en de distels, wat eerst opkomt en daarna wordt overwoeken door de zorgvuldigheden des levens. Paulus spreekt over een Demas die de tegenwoordige wereld heeft liefgekregen. En de Heer Jezus kende velen die hem navolgden. Maar toen de Heer Jezus sprak over zijn lijden, zijn sterven, hem verlaten hebben. Velen van zijn discipelen, nee, ziet het maar na, Johannes 6, begon hem van die dag te verlaten. Weinigen bleven over. En toen de Heer Jezus de 12 die bij hem waren, aanzag en sprak, wilt gij ook niet heen gaan? Bleven ze bij hem en verwoordde Petrus die woorden, schijnbaar aller gedachten, Heere, tot wie zouden we anders heen gaan? Want gij hebt de woorden des eeuwige levens, maar toen sprak de Heere, één uit uw lieden is een duivel. O, heb ik u niet allen uitverkoren? Judas was onder hen en hij ging nog niet weg. Zo zelfs aan de tafel des Heeren verkeer. O, wat aangrijpend als wij deze dingen lezen. En o, wat worden daarin ook opgeroepen tot een nauw onderzoek voor het aangezicht des Heeren. Beproeft u zelf nauw, zeer nauw, of ge in het geloof zijt. Er kan zoveel gebeurd zijn in ons leven. O, wij kunnen zo menigmaal de stem van de Heere gemeend gehoord hebben. We kunnen zo menigmaal misschien wel aan het avondmaal aangezeten hebben. We kunnen ambt vervuld hebben. We kunnen ogen gesproken hebben van de dingen van de Heer. En dan toch de doornen en de distelen voortbrengen. O, wie deze woorden leest, zal het wel moeten spreken. Heere, ben ik het. En die zal moeten huiveren. Wie kan dan zalig worden? En gemeente, dan is het ook zo'n wonder dat de Heer ook in dit gedeelte zo duidelijk laat zien waar nou het onderscheid valt. Wat nou de doornen en de distelen zijn. En wat nu de ware vruchten zijn. En dan gaan we naar het tweede punt toe. Daar kan een ongegronde hoop zijn. En dan mag een ieder van ons, en dat moet een ieder van ons, ook als er in ons leven wat gebeurd is, die vraag stellen, Heer, hoe is het met mij? Op weg en reis naar de eeuwigheid. Als er bij mij een kwade weg is, leid mij op de eeuwige weg. Als ik mezelf bedrieg, op weg en reis naar de eeuwigheid, wilt u me dan ontmaskeren en mijn ogen ervoor openen. En mij leiden op de eeuwige weg. Want het is nog niet te laat. O, opdat dan we niet zouden rusten op een hoop die niet gegrond is. En de Heere bij ons zou vinden vruchten die voor hem niet kunnen bestaan. Maar we dan in de tweede plaats horen, gemeente, van die gegronde hoop. En wat is dan die gegronde hoop? Wel, die wordt nou gevonden bij hen, van wie we enkele hoofdstukken eerder in Hebreeën 4 lezen, dat ze zijn toegegaan tot de troon der genade. Of zoals we ook lezen in Hebreeën 6, die de toevlucht hebben genomen tot die hoge priester. Naar de ordening van Melchizedek, Jezus Christus. Tot die troon der genade. Om barmhartigheid te mogen verkrijgen. En genade te vinden. Om geholpen te worden. Ter bekwame tijd. Daarover later meer. Bij het derde punt. Maar gemeente, toch wel de vraag gesteld. Kennen we daar iets van? Dat u een hoge priester nodig kreeg. Dat u een borg nodig kreeg. Dat u een zaligmaker nodig kreeg. Om van de schuld der zonde verlost te worden. Om van uzelf verlost te worden. Om met de Heer in het reine gebracht te worden. Om vergeving van zonde te krijgen. En gewassen en gereinigd te worden. Door het bloed van het lam. Kregen we de Heer Jezus nodig. Om door zijn geest vernieuwd te worden. Om een nieuw hart te krijgen wat de Heere mag kennen, dienen en vrezen. En mag dat nou steeds opnieuw in ons leven weer zo noodzakelijk zijn. Om op in hem gevonden te worden en hem te benodigen. En hem meer en meer te mogen leren kennen. Hoe daar hoort die vraag vooraf te gaan. Kenden wij de noodzaak van hem te kennen, daar de Heere ons de ogen opende voor schuld en zonde. O, wat is die gang nodig voor het eerste steeds weer opnieuw. Om ontdekt te worden aan wie we zijn, om ontdekt te worden wat we hebben misdaan. Om ontdekt te worden aan het overtreden van Gods geboden. Om er steeds opnieuw bij bepaald te worden wie we zijn voor de Heere, ook na ontvangen genade. Steeds die bij bepaald worden bij die overblijvende zonde, wat voor de Heer niet kan bestaan. Om in die weg te worden uitgedreven tot de Heer Jezus. Met die bede in het hart. Wees mijn borg. Heere, gedenk mij. Geef me Jezus of ik sterf. Want buiten Jezus is er geen leven, maar een eeuwig zielsverderf. Om geholpen te worden. Om barmhartigheid te verkrijgen. Ter bekwamer tijd mag u daarvan weten. Dat de Heer u te hulp kwam. Dat de Heer u zijn barmhartigheid wilde bewijzen. Dat zoals de apostel het mag getuigen. Het Gode behaagde zijn zoon aan u te openbaren. Met zijn schatten en zijn gaven. En gemeente, dat is de grond der hoop, de Heer Jezus. We zullen daarbij het derde aandachtspunt meer over horen. Maar waaruit blijkt nou die gegronde hoop? O, want wij kunnen in ons leven getuigen van onze bekering, maar dat zal moeten blijken. Als we eens worden opgeroepen om voor de rechterstoel van de Heer te verschijnen. En we gaan vertellen wat er in ons leven gebeurd is. Kan het zijn dat we worden uitgeworpen. En waarom worden uitgeworpen? Omdat de Heer aan onze levensboom die vruchten niet vindt. Want in de dag des oordeels zal de Heer de vrucht zoeken. Lees het maar na in Matteüs 24. Dat de Heer eens die vraag zal stellen. Ik ben horig geweest. En hebt u mij bekleed, ik was naakt, hebt u mij bekleed en ik was horig, hebt u mij te eten gegeven. En zal dan de vrucht gevonden mogen worden in ons leven. Gemeente, als we eens zullen ingaan, zal die vrucht er heden moeten zijn. En zullen we ons leven daarop moeten onderzoeken. Of daar dat derde stuk van de catechismus mag functioneren. Dat stuk van de dankbaarheid en het leven der heiligmaking, waaruit zal blijken of er in ons leven sprake is van waarheid, of dat er in ons leven sprake is van valsheid. Daarover spreekt hier Ook de apostel vanaf vers 9. Maar geliefden, wij verzekeren ons van uw betere dingen. Daar mag de apostel geloven. De apostel Paulus geloven dat die Joden die tot de kennis der zaligheid in Christus gekomen zijn, dat daar in hun leven inderdaad sprake mag zijn van een gegronde hoop. En waarom mag er sprake zijn van een gegronde hoop? Omdat die vruchten worden gevonden in hun leven. Wij verzekeren ons van uw betere dingen. En met de zaligheid gevoegd hoeven wij, hoewel wij al zo spreken, want God is niet onrechtvaardig dat hij uw werk, vers 10, zou vergeten. Daar wordt bij hen het goede werk gevonden. En wat zijn die werken? Dat zijn nou die vruchten. Die vruchten waar ook later over wordt gesproken in het boek Openbaring. Zalig zijn de doden die in de Heren sterven, want hun werken volgen hen na. En wat zijn nu die werken? Die werken waar Jacobus de apostel over spreekt. Als hetgene waaraan u het ware geloof gekend kan worden en onderscheiden kan worden van hetgeen het niet is. Wat zijn nu die vruchten aan de levensboom van hen die in Christus zijn ingelijfd? Wel, dan denken we heel eenvoudig aan wat de catechismus noemt in het leven der dankbaarheid. Die werken, dat is nou de onderhouding van Gods geboden. Als een zondaar in waarheid Christus ingelijfd mag zijn. Als de Heer Jezus in uw hart en leven door woord en geest is komen te wonen, dan wordt het waar in Christus een nieuw schepsel. Ik weet, die oude mens is er en die blijft er. En toch een nieuw schepsel. Dan is toch die heerschappij van de boze verbroken. Dan kan toch de zonde ons niet meer smaken. Dan mag het toch zijn die goede strijd des geloofs. O, om te strijden tegen de zonde van het vlees en de zonde van de wereld en de verlokkingen van de boze, hoe te strijden? Ergens zegt de apostel, gij hebt ten bloede toe nog niet gestreden. Dat is een strijd in het leven van de kerk, op leven en dood. Om die zonde die in een hart een leven is, om die te strijden, ach. Dat kan alleen door de kracht des Heiligen Geestes. En dat kan alleen omdat Christus zichzelf schenkt aan de zij. Niet alleen tot rechtvaardigmaking, maar ook tot heiligmaking. En dat kan alleen omdat de Heer spreekt. Ik zal mijn wet in hun binnenste geven. Ik zal die in hun harten schrijven. O, wordt die vrucht gevonden in ons leven. Die strijd tegen de zonde. Die bede tot de Heer, ai, laat van mij uw geest niet scheiden. Die dat smeken, Heere, verlos me van de boos en leid me niet in verzoeking. Wat zijn die werken nog meer volgens de catechismus? Het voornaamste stuk van de dankbaarheid en het voornaamste geloofswerk, dat is het gebed. Dat is die bede. O, daar is niet alleen het gebed om genade. Ja, dat is al genade als een mens dat mag gaan leren kennen. Maar er is ook die bede in het stuk van de dankbaarheid. Om dat volmaakte bed wat de Heer Jezus heeft geleerd. De Heer te smeken, na te smeken en af te smeken. En de Heer te smeken dat hij niet van ons zal wijken. De Heer te smeken dat hij de zijne zal vasthouden. En de Heer te smeken dat zijn heerlijk koninkrijk eens zal mogen aanbreken. Kennen wij dat biddende leven? Bid zonder ophouden. Dankt God in alles. O, dan is het gebed de adem van de ziel. En de hartklop van het geestelijk leven. En waar dan het hart somtijds zo biddeloos kan zijn. O, kan de geestelijke duisternis ook zo groot zijn. Maar dan zal de Heer altijd weer de zijne brengen op die plaats. Dat ze tot hem zullen smeken. Dat hij wederkeren. Heere, keren weder. Kent u daar iets van? Ik denk aan die oude man. Die op zijn 79ste belijdenis van het geloof in het openbaar moest afleggen. En daarna ook aan het avondmaal mocht en moest aangaan. En eigenlijk was het bij hem zo dat hij op een morgen, voordat hij belijdenis deed, toen hij opstond, tegen zijn vrouw vertelde: en ik bedien als consulent in die gemeente het avondmaal. Ik mocht er getuige van zijn. Waar ik preekte over Psalm 27, 1, die heb ik van de Heere begeerd. Dat zal ik zoeken, dat ik al de dagen mijn levens mocht wonen in het huis des Heeren. Hij sprak die morgen tegen zijn vrouw: ik heb geen belijdenis gedaan. Maar vandaag avondmaal, ik zal moeten aangaan. Omdat ik anders de Heere zal verloochenen. En een dag na het avondmaal vervoegde hij zich bij de kerkenraad. En enkele maanden later, dus mijn oudste beleidingscategorisant geweest, samen met zijn vrouw kwam die. 79, 80 jaar te midden van de jongeren. Mocht hij spreken wat de Heer aan zijn ziel gedaan heeft. Maar later vertelde zijn vrouw. Want dan kwam de duivel er weer op af. En dan voelde hij de zwakheid van zijn hart. En dan vond ze hem wel eens als ze 's nachts naar de wc ging, in huis op zijn knieën. En hij vertelde erover: dominee, mag ik altijd bidden dat de Heer niet van me zal wijken. En dat de Heer me vast zal mogen houden. O, Paulus mag daarvan spreken. God is niet onrechtvaardig dat hij uw werk zou vergeten. Nee, dat is geen verdienste. Dan vindt de Heer zijn eigen werk terug in het hart van de zijne. Maar dat is niet het enige, gemeente, dat is niet de enige vrucht die daar wordt gevonden aan de levensboom van Gods kinderen. Ook wordt daar gesproken in vers 10. En de arbeid der liefde die gij aan zijn naam bewezen hebt, als die de heiligen gediend hebt en nog dient. O Gods kinderen, ze zijn niet op zichzelf gericht. En het is er niet alleen te doen dat zij behouden worden. Nee, dan mag de kerk van de Heer oog en oor krijgen voor de nood der wereld. En niet alleen de zielennood, ook dat. Maar ook de lichamelijke nood. En dan is dat de arbeid der liefde die ze aan de naam van de Heer mogen bewijzen. Als ze mogen omzien naar een ander in nood. En als ze een ander in nood mogen helpen. En als ze niet als egoïsten voor zichzelf leven. Maar nu kennen die beden voor een ander in de eerste plaats. Voor de andere kinderen Gods. Als het ene lid leidt, zegt de apostel, leidt de andere leden mee. Als leden van hetzelfde lichaam wordt het nog gevonden. O, we leven in zo'n tijd dat de mensen zo op zichzelf gericht zijn. Herkent u het in uw leven? Kijk het eens na. Als u de Heere meent te kennen. Hebt u het oog op uzelf of hebt u het oog op een ander? Wordt die vrucht nou gevonden? En niet alleen oog voor hen van hetzelfde huis, maar ook voor de wereld in hand. Ligt u daar wel eens wakker van? De nood der zielen van Vriezenveen, de wereld buiten de kerk. Of die onder een leer verkeren die niet overeenkomstig het woord van God kan zijn, misschien wel. Legt u daar wel eens van wakker. Ook de wereld in nood, in gevaar, dat het u smart zoveel leed op de wereld. En dat u beet is, dat u hulp kunt bieden. Dat is nou die arbeider liefde aan zijn naam bewees en reken erop. Dat de Heere erop terugkomt. In de dag des oordeels. Die deze heeft het zelf gesproken. Zal het eerste zijn wat de Heere zal vragen. Ik was hongerig, maar hebt u mij te eten gegeven. Ik was naakt, maar hebt u mij bekleed. En zoveel gij dat aan deze minste gedaan hebt. Hebt gij het aan mij gedaan. Zult u dan beschaamd het hoofd moeten afslaan? Of zal het dan mogen zeggen, Heer, wanneer heb ik het gedaan? Waar het aan deze minsten hebt gedaan? Hebt je het aan mij gedaan? O, beproef uw hart toch. Onderzoek uw hart toch. Vraag het tot de Heer. Of ook deze vrucht in uw leven wordt gevonden. En dat niet alleen, maar ook dat het zo zal zijn wat er staat in vers 11. Maar wij begeren dat het eigenlijk van u dezelfde naastigheid bewijzen. Tot de volle verzekerdheid erop, tot het einde toe. En daar wordt nog een andere vrucht genoemd door de apostel. En dat is misschien ook in dit verband wel de vrucht waar de apostel het uitgebreidst door de Heilige Geest geïnspireerd over moet spreken. Liefde tot God en liefde tot de naast. Als de ware vruchten van het geloof. Als de twee pijlers van het ook van als waar het gaat ook over de 10 geboden. Twee pijlers ervan. Maar er komt nog wat bij. Vers 11 en 12. De naastigheid. Tot de volle verzekerdheid der hoop. Tot het einde toe. Opdat ge niet traag wordt. Maar navolgers zij dergene die door geloof en langmoedigheid de beloftenissen beërven. Wat betekent dat? Heel eenvoudig. Dat de kerk des Heren heimwee kent. Dat de kerk des Heren op aarde vreemdeling geworden is. Dat de kerk des Heren op aarde mag behoren tot diegene van Hebreeën 11. Die mogen verwachten de stad die fundamenten heeft, welks kunstenaar en bouwmeester God de Heer is. Die een stad zoeken. Die de hoop op de zaligheid kennen. Ja, zijn ze dan niet zalig? O, in Christus zijn ze zalig. Maar daar is dat dubbele in het leven van Gods kinderen. Hoewel zalig in de Heere, wacht hen nog de dag van volkomen zaligheid. Want het is nou het tweeledige in het hart van Gods kinderen. Ze behoren de Heere toe. Maar er is nog zoveel onvolkomen. Wat is er nou zo onvolkomen? Er zijn nog zoveel zonden. Er is nog zoveel onvolmaaktheid. Er is nog zoveel biddeloosheid. Ik ben vleeselijk verkocht onder de zonde, zegt de apostel Paulus. Het goede dat ik wil doen, dat doe ik niet. En het kwade dat ik niet wil dan doen, dat doe ik wel. Dat ergeren, dat struikelen. O, dat nog zo weinig de Heere bedoelen. Nog zo weinig de Heere eren. Nog zo aan de wereld verbonden zijn. Zo nog op zo op zichzelf gericht zijn. Nog zoveel last van die boezemzonden hebbend. En dat niet alleen, ook nog zo die volmaakte kennis van God in Christus te moeten missen. We kennen ten dele, we profiteren ten dele. Het is alles nog zo onvolmaakt, het is alles nog zo onvolkomen. Het is alles nog zo bedekt. Het geloven is niet hetzelfde als aanschouwen. En het hopen en het verwachten is niet hetzelfde als een zien. O, die dag zal aanbreken. Als de Heer Jezus in gerechtigheid mogen aanschouwen. God in gerechtigheid mogen aanschouwen. De Heer Jezus in zijn heerlijkheid mogen aanschouwen. God mogen kennen zoals hij is. En naar zijn beeld vernieuwd mogen zijn. Daar is een heimwee als het goed is. Kennen wij dat heimwee? Een verlangen wanneer komt die dag dat ik bij u wezen mag. Het is in uw aanschijn geprezen. En wat heeft dat verlangen nou te maken met het hoge priesterschap van Christus wel? waar de Heer Jezus aan de rechterhand van zijn vader, die biddende hoge priester is, die altijd leeft om voor de zijnen te bidden. Is hij daar als degene die verlangt naar zijn duur gekochte bruid. En door zijn voorbeden en door die geest die van hem en de vader uitgaat. Van hem die daar aan de rechterhand van zijn vader de plaats bereidt voor zijn kerk. Is het ook dat hij bij zijn kerk op aarde door woord en geest in hun hart dat geestelijke heimwee en dat zielsverlangen komt te werken. Zodat de kerk des Heren met Paulus mag gaan zeggen wat hij schrijft in 2 Korinthe 5. We zijn begeeriger bij de Heren in te wonen. Uit het lichaam uit te wonen, uit ons vlees uit te wonen. Om de tabernakel van ons lichaam af te leggen. En bij de Heren te mogen inwonen. Of wat hij schrijft aan de Filippenzen. Het leven is mijn Christus, het sterven is mijn gewin. Ik wenste wel ontbonden te worden en bij Christus te verkeren, want dat is mij zeer verre het beste. Om daar te mogen zijn, waar de heiligen voor Gods troon mogen zijn. Om daar te mogen zijn, waar de triomferende kerk mag zijn. Maar wij begeren dat een iegelijk van u dezelfde naarstigheid bewijzen. Ijver. En dan heeft ook de apostel gesproken in Hebreeën 4 over de rust die overblijft voor Gods volk. Dan heeft hij ook over gesproken. Benaarstigt u om in die rust in te gaan. Zelfde woorden, zelfde naastigheid bewijzen. Tot de volle verzekerdheid der hoop. Tot het einde toe. Opdat ge niet traag. Maar navolgers zij dergene die door geloof en langmoedigheid de beloftenissen beërven. Gemeente, wat is voor Gods kinderen de dag van sterven? Als de Heer zijn kerk thuis haalt, dan beërven ze de beloftenissen. Dan wordt het waar. Looft hem nu die erfenis naar zijn woord bevestigd is. Dan mag het waar worden. En wat wordt in die woorden heerlijk uitgedrukt. Beërven. Dat is ontvangen. Daar zit geen verdienstelijkheid bij. Dat is door God gegeven. Dat kennen wij ook. Als een erfenis wordt gegeven. Een erfenis ontvang je. Een erfenis verdien je niet. Een erfenis krijg je. Een erfenis die wordt je beloofd. Dat is bepaald door de erflater. Die wil van het zijne of het hare geven aan degene die dat zal mogen ontvangen. De beloftenissen beërven. En toch gemeente is dan de kerk op aarde niet lijdelijk. Wel lijdzaam. Wel langmoedig. Want er zijn twee zaken in beoefening waar het gaat om die erfenis te ontvangen. En dat is het geloof. En dat is de langmoedigheid. Dat is het geduld. Die beide zaken worden bij de kerk op aarde gevonden. Verwachting. Uitzien. Heimwee. Smeken en bidden. Wat de Heer belooft heeft. Dat het vervuld zal worden. Ziet u dat ook de kerk op aarde. De strijdende kerk. Een advent kent. Een uitzien kent. Om tot die volle kennis van de Heer gebracht te worden. En van zichzelf verlost te worden. Dat is een uitzien. Als het recht is. Daar is een verlangen. Daar is een hopen. Op die zaligheid. De apostel Peter schrijft op een andere plaats. Daarom broeders benaastet u te meer. Om uw roepen en verkiezing vast te maken. Want dat doende zult gij nimmer meer struikelen. En u geeft de Heer aan zijn kerk die belofte. Opdat ze die belofte. Bedend de vervulling van die belofte zouden verwachten. En gemeente, dat brengt me nou bij die vraag. Kent u daar nou iets van? Als er nou in ons leven een wonder gebeurd is. Kent u dan ook dat heimwee? Of bent u daar vreemd van? Daar is ook het ware geloof aan te kennen. Calvijn zegt, diegene is het meest gevorderd in de genade. Wie er hart het meest met heimwee vervuld is. Kennen we daar nou iets van? En dan vergelijkt de apostel de belofte die de Heere geeft aan zijn strijdende kerk op aarde met de belofte die de Heere eens heeft gezworen aan Abraham. Tegen wie de Heere zei, waarlijk zegenende zal ik u zegenen en vermenigvuldigende zal ik u vermenigvuldigen. Wat heeft de Heere Abraham beloofd, een zoon? En hoe heeft Abraham moeten wachten? Tegen hoop op hoop. Tegen omstandigheden. Waar het niet meer kon. Maar de Heer had het gesproken. Hield alleen het woord des Heeren over. Daarop te hopen. God heeft het gesproken. Daarom zal het in vervulling gaan. En wat de Heer ook Abraham gezworen. De Heer kwam in het zweren. De Heer hoeft niet te zweren. En de Heer kan ook bij niemand anders zweren dan bij zichzelf. Want niemand is hoger dan hij. Zal de Heer spreken en iets niet doen. Zal de Heer één woord liegen. Maar de Heer heeft het Abraham gezworen. Kennende. Het zwakke geloof van Abrahams hart. Omdat hij in de omstandigheid niet zou twijfelen. Maar op het woord van de Heere zou blijven hopen. En op het woord van de Heere zou blijven pleiten. En wat de Heere belooft, dat zou verwachten. En nu wordt die eed die de Heer aan Abraham gezworen had in vers 16... vergeleken met de eed die ook wel eens door mensen wordt gezworen. Want daar staat, want de mensen zweren wel bij de meerdere dan zij zijn. En de eed tot bevestiging is dezelfde, een einde van alle tegenspreken. Wij kennen ook op aarde wel de eed. In een rechtszaak en ook wel bij bepaalde beroepen kennen wij de eed. Denk maar aan advocaten en rechters en politiemensen en medici, die kennen de eed. En in die gevallen mag de eed ook gezworen worden. Daarbuiten niet, daar zegt de Heer, u ja zei ja en u nee zei nee. Maar in die bijzondere omstandigheden mag de eed gezworen worden, waarbij de eedzweerder zweert bij de Heer, die de kenner van het hart is. En als de eedzweerder een eed zweert, geeft hij daarmee ook te kennen dat hij die eed alleen kan houden door genade. En dat de Heere de eedzweerder zal mogen bestraffen als de eed wordt gebroken. Maar het ligt bij de Heere anders. Bij wie zou de Heere kunnen zweren? Hij is de Allerhoogste en de Eeuwige God. En toch heeft de Heere na zijn woord de eed willen uitspreken. Opdat de kerk op aarde zeker zou mogen zijn. Dat ze zalig zullen worden. Waarin God willende de erfgename der beloftenis overvloediger bewijzen. De onveranderlijkheid van zijn raad. Met een eed daartussen gekomen is. O, wat mag dat een troost zijn voor de kerk op aarde. Dat de Heer een zeker zal thuis halen. En dat ze zeker zullen mogen ingaan. En wat er kan gebeuren in hun leven. En hoe diep ze ook kunnen vallen. En hoe de boze ze ook kan bestrijden. En hoe ze ook de verdrukking van de wereld en de smaad ook soms binnen de kerk kunnen dragen. Maar dat de Heer niet veranderd is. dat de Heere dezelfde is. En dat de Heere zijn kerk een plaats bereidt. En dat de Heere nou zo gaarne ziet als zijn volk op aarde. Dat hij mij kent en zich mag benaastigen om in te gaan. En hetgeen de Heere beloofd heeft, wat hij altijd op zijn tijd en op zijn wijze schenkt, daar betoont de Heere ook zijn vrijmacht in. Maar dat ze die dag en de vervulling van wat de Heere beloofd heeft, daarnaar mogen uitzien met een groot verlangen. En vers 18 spreekt de apostel daarvoor op, dat wij door twee onveranderlijke dingen, in welke het onmogelijk is dat God liegen, een sterke vertroosting zouden hebben, wij namelijk die de toevlucht genomen hebben om de voorgestelde hoop vast te houden. Twee zaken zijn onveranderlijk in het leven van Gods kind. En wat zijn nou die twee onveranderlijke zaken? Alles kan u ontvallen. En alles kunt u verliezen. U kunt zelfs met uzelf omvallen, u kunt met mensen omvallen, u kunt met kinderen Gods, of ze het wel of niet zijn, omvallen. Maar u kunt niet met de Heer omvallen. Twee dingen zijn onveranderlijk. En dat is Gods woord en dat is Gods eed. Het is trouw al wat hij ooit beval. Staat op recht en waarheid pal, als op onwrikbare steunpilaar. O, al zou alles er tegen inkomen. En wat de Heer gesproken heeft, dat zal hij doen. En hoeft de Heer niet hoeven te zweren. Maar u heeft de Heer nog zelf daarbij willen zweren. Bij zichzelf, zo waarachtig. Als de Heer leeft, als hij God is, zal ik het doen. En dat mag nou zijn, want er staat in vers 19, dat anker der ziel, het welk zeker en vast is, dat mag nou dat anker voor de ziel zijn. Wij kennen dat in het oosten niet zo, schepen, niet waar. Maar vroeger nou in het westen, bij de zee, een boot, tegenwoordig ook niet meer zo, op die manier. Maar daar kwam een storm op zee. En over de reding van het schip heen werd het anker uitgeworpen. Die punt van het anker hechtte zich in de bodem der zee. En te midden van de stormen lag het schip toch vast. En zo mag het een anker der ziel zijn. Wat de Heer heeft gesproken. En wat de Heer heeft gezworen. Dat het zijn begeerd is om zijn volk bij zichzelf te brengen. En gemeente, hoe kan dat? Want er staat in vers 19. En ingaat in het binnenste van het voorhangsel. En dat kan u alleen vanwege de Heer Jezus Christus. Alleen vanwege die bidende, altoos bidende hoge priester. Naar de ordening van Melchizedek. Het binnenste van het voorhangsel, dat was in het Oude Testament. Het heilige der heiligen, waar de hoge priester één keer per jaar op de grote verzoendag naar binnen ging. En dan droeg hij de namen van de stammen van Israël, droeg hij met zich mee. En hij richtte verzoening uit voor het volk. Opdat de vergeving werd gevonden. En de toegang tot God open mocht zijn. Maar die hoge priester moest weer sterven. En elk jaar moest het weer opnieuw herhaald worden. Omdat het bloed van stierenbokken God niet kon behagen. Maar nu geldt het binnenste van het voorhangsel, het Nieuw Testament is, dat is de hemelse heerlijkheid. waarin de Heer Jezus Christus is ingegaan. Nadat hij op de Goede Vrijdag zijn bloed heeft gestort, heeft uitgestort voor zijn Vader. En het volkomen offer heeft gebracht, waarin de Vader verzoend mocht worden. En hij verzoening heeft aangebracht voor de zij. En hij mocht ingaan in die hemelse heerlijkheid. En daar een verse levende weg gebaand mag zijn. Vers 20, daar de voorloper voor ons is ingegaan, namelijk Jezus, naar de ordening van Melchizedek. Een hoge priester geworden zijn in eeuwigheid. O, wat zou de kerk verlangen naar de hemel. Toch alleen dat verlangen omdat God daar is. Omdat de Heer Jezus daar is. En dat Hij daar die plaats heeft bereid. De voorloper voor de zij. De wegbereider voor de zij. Die de afgesloten toegang heeft geopend. Die overste leidsman en volleinder des geloofs ingegaan. Namelijk Jezus. Naar de ordening van Melchizedek. Een hoge priester geworden zijnde. In eeuwigheid. O, dan is alleen zijn werk en dan is alleen zijn persoon de grond der hoop. Waarop de gegronde hoop alleen gevestigd kan zijn en gegrond kan zijn. Zijn werk, de belofte des vaders en de eed des vaders. Die hun vervulling vinden in hem. Die het heeft gesproken, zie ik kom. En die door zijn Vader is aangewezen, Christus ingegaan, om voor zijn Vader te verschijnen. Niet eens, nee, altoos. Al wie door hem tot de Vader gaat, om vergeving, lees in het boek Hebreeën, ontvangt vergeving. Terwijl we dan een grote hoge priester hebben, die door de hemelen doorgegaan is, namelijk Jezus, de Zoon God. Zo laat ons deze belijdenis vasthouden. Want wij hebben geen hoge priester die niet kan medelijden met onze zwakheden. Maar die in alle dingen gelijk als wij is verzocht geweest, doch zonder zonde. Laat ons dan met vrijmoedigheid toegaan tot de troon der genade. Dat we barmhartigheid mogen verkrijgen, genade vinden om geholpen te worden der bekwamer tijd. O, altijd leeft hij, altijd pleit hij. Voor een zondaar, een zondares met een benauwd gemoed. Met een onverzoende schuld. Met de last der zonde zijn ze er. O, niet iets in u, niets iets van. Maar het pleiten van hem in de hemel, daar geschiet het. Op grond waarvan de Vader verhoort. Ik heb betaald. En op grond waarvan de Vader verzoening en vergeving wil schenken. O, wat is dat een zaak. Als het waar mag worden in ons leven. En niet alleen is dat dat hij daar bidt en pleit. Voor de zondaar die door hem tot de Vader gaat. Maar oh, wat mag het dan ook zijn. Dat hij altijd leeft om voor zijn kerk te bidden. Ik heb voor u gebeden. Dat uw geloof niet ophouden. Denk maar aan Petrus. En dat hij altijd voor de Vader verschijnt. Die ook ter rechterhand Gods is. Die ook voor ons bidt. Wat is nou zijn werk? Het is niet dat zijn werk op aarde afgelopen is zoals bij de hoge priesters van het Oude Testament naar de orde van Aaron. Maar dat bidden en dat zegenen, dat gaat nou altoos voort. Daar is geen moment dat hij niet werkzaam is. Maar altoos mag dat nou zijn werk zijn. Hoe ziet u dat diegenen die in zijn voorbeden begrepen zijn, dat die het ook zijn die die vruchten mogen kennen aan hun levensboom. Die vruchten der bekering waardig naar God en de naaste toe. En dat die het ook mogen zijn die die vrucht kennen aan hun levensboom. Dat ze met groot verlangen gaan verlangen naar de dag. Omdat daar dat verlangen is, dat gebed van die hemelse bruidegom voor zijn kerk. Voor zijn aardse bruid. O, dat verlangen bij hem naar de zijn is groter dan daar het gebed kan zijn van zijn liefste kind op aarde tot de hemel. Ziet u hoe dit hoge priesterschap van Christus zo noodzakelijk is, ook als het gaat om het stuk van de heiligmaking en het stuk van de volharding. En waar het daarom gaat dat de kerk behouden zal worden. En gemeente, gaan we naar het einde toe. Hier vanavond over de heiligmaking, over de volharding. Jazeker, maar we kunnen niet spreken over de heiligmaking zonder de rechtvaardigmaking. Moet het vanavond aantippen. Vanavond was de stof zo en misschien moeten we wel zeggen dat ook een groot gebrek is ook. Ook misschien wel van onze gezinten dat deze zaken zo onbepreekt blijven. En dat het daarom ook geestelijk dat het vaak zo op zo'n laag pijl staat. Niets daarvan kan gemist worden als we spreken over de volle raad Gods. Wat is het daar vaak ver bij vandaan? Maar breng me wel bij die vraag. Kent u deze hoge priester? En bidt hij ook voor u? En hebt u schuld voor hem? Maar we kennen deze hoge priester niet als er geen schuld is. Als er geen zonde is. Als we ons niet hebben leren kennen als de grootste der zondaren. Als een gevallen Adamskind. Als een wegloper, een doelmisser, een albederver die gezondigd heeft tegen al de geboden Gods. En die schuldig staat naar de Heere, schuldig naar de naaste toe. En die eeuwig moet omkomen, die het met het oordeel eens moet zijn. Dan krijgen wij die hoge priester nodig. Dan wordt er een bidden geboren. Dan wordt het waar. Gena, o God, gena, hoor mijn gebed. Ja, dat is wat we noemen afgesneden zaak. Maar dan wel zo. Want een afgesneden zaak zonder gebed, gemeente, is geen afgesneden zaak. Dan is er ook die bede. Gena, o God, gena. Hoor hoe een boeteling pleit. Dan krijgen wij die hoge priester nodig. Waar de schuld is. Waar de zonde is. Waar de dood is. Waar de nood is. Waar we de slaap niet kunnen vatten. Waar we de eeuwigheid gevoelen. Waar we de ernst verstaan. Heer, ik heb gezondigd tegen u, o Heer, zwaar. En menigmaal misdreven. Als u nou moet zeggen, dominee, daar ben ik nou nog vreemd van. O, dan mag het ook die beden nog zijn, Heer. Zo ben ik nou, zo koud, zo kil en zo hard. En zo goddeloos. En ik heb er nog niet eens last van. Maar zou u mij dan willen bekeren? Zou u mij dan willen trekken? Vanuit de duisternis tot uw wonderbaar licht, zou u me dan eerlijkmakende genade willen schenken, zou u dan mijn harde hart willen verbreken? En zou u me dan willen overtuigen van zonde op een zodanige wijze dat mij alle rust wordt opgezegd en ik alleen nog maar de rust kan zoeken en vinden in u, de Heer Jezus Christus? En dan mag het zijn, laat ons dan met vrijmoedigheid toegaan tot de troon der genade. Omdat we barmhartigheid mogen verkrijgen, genade vinden. om geholpen te worden. Ter bekwame tijd ook voor zo'n. Mag er nog hoop zijn. Ja, dominee, maar moest zonder hoop worden, ja zeker wel. Maar als de Heer dat gaat werken, dan komt er die hoop op hem. En als u daar niet van weet, is die van de Heer. Als het hopeloos wordt in uw ziel, ja zeker, dan wel een alles te wanhoop. Maar als het van de Heer is, wordt er een hoop geboren in hem. En die hoop, die zal niet beschamen. Dan zal de Heere zijn volk gedenken. Ook die zich dit er niet voor kunnen houden. Daar wil hij een redder zijn. Voor een verloren zondaarsvolk. Opdat het zijn naam ter eer eeuwig behouden zal mogen worden. Amen. Willen wij dan zingen, gemeente, van de lofzang van Zacharias, het eerste vers. De lofzang van Zacharias, het eerste vers. Dankzegging. Heere, een onbekend gedeelte vanuit uw woord. En toch zo noodzakelijk. Die vrucht, o Heere. Die vrucht aan de levensboom. Dat strijden tegen de zonde. Die vrucht van gebed. Die vrucht van liefde tot de naaste. En vooral ook die vrucht van verwachting. We horen er vanavond van. Waar zal blijken of in ons leven er waarheid is of niet. En hebben we het allemaal gehoord. En mocht het ons nou geschonken worden, Heere. Mocht het nou gevonden worden. Och, mochten we nou door u ons laten zeggen. En ons door u laten ontdekken. O, mocht dat nog eens waar worden. En dan zal toch in ieder vanavond moeten zeggen. Heer, alle vrucht wordt alleen uit u gevonden. Maar wil het nou nog werken, Heere. In het hart en leven. Die ere van en de verheerlijking uw heilige nooit genoeg vol prezen na. En als we nou vanavond moeten zeggen, Heere, dat we daar nou niet van weten. Dat we dan niet nog onszelf op de been kunnen houden. Maar dat we dan op de knieën gebracht mogen worden. Met die beden in het hart en op de lippen, bekeer mij, Heere. Zo zal ik bekeerd zijn en trek mij, opdat ik u zal nalopen. En Heer, ook als we nou in ons leven nog niet eens u als die hoge priester van nood hebben gekregen. Ach Heere, laat ons niet verder leven. Maar wil ons nog in het hart grijpen, Heere. Wil nog arresteren. Wil nog stilzetten. Wil nog, ja Heere, trekken. Vanuit die diepte, ja, trek ons maar van die hoge tronen af. En breng maar naar die laagste plaats. Och Heere, want daar komt u met uw heil. Die zich leert vernederen. Die wilt u verhogen. Heere, dat wordt nou bij ons niet gevonden. Maar als u komt te werken door uw heilige geest. Ach, dan blijft er toch niets over dan. Dan moet alles van u worden ontvangen. Gedenk ons nog zo. Zegen nog het uwe. En vergeef het onze. Breng ons veilig thuis over de onveilige wegen. Geef ons een goede nacht rust en doe ons morgen weer ontwaken. Uit genade alleen om Jezus wil. Amen. Willen we dan tenslotte nog zingen, gemeente, van Psalm 29. Het eerste vers: aardse machten, loof de Heere.
Thank you.
Gaat dan heen in vrede. Ontvang de zegen des Heren. De Heere zegene u en hij behoede u. De Heere doet zijn aangezicht over u lichten en zij u genadig. De Heere verheffen zijn aangezicht over u. En hij geeft u zijn vrede. Amen.